Vandaag Daniël 4, de versen 1 tot 27. Dit gedeelte uit Daniël 4 zullen we ter inleiding van de Bijbelstudie met elkaar lezen. Leest u mee? De koning Nebukadnezar, aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel door mij gegeven dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de galdeeën en de waarzeggers. En ik zeide de droom voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Belsazar is, naar de naam van mijn God, in wie ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde de droom voor hem. Belsazar, gij overste der tovenaars, daar ik weet dat de geest der heilige goden in u is, en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten nu van mijn hoofd op mijn bed waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde, en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk, en zijn hoogte reikte aan de hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele, en er was spijs aan hem voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn bed en ziet, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, houd die boom af en kap zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogels van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd, dat het geen mensenhart meer is, en hem worden een beestenhart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en ze geeft aan wie hij wil, ja, daarover zet de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsazar, zeg de uitlegging daarvan, omdat al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken, maar gij kunt wel daar de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniël, omtrent een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide, Belsazar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsazar antwoordde en zeide, mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw tegenpartijders. De boom die gij gezien hebt, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde van het aardrijk. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van de hemel afkomen, die zeide, houd deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in de tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden en dat zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Dit is de uitlegging, o koning, en dit is een besluit van de Allerhoogste, dat over mijn heer de koning komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid als de ossen te eten geven. En gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en ze geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen.
Nebukadnezar als bijbelschrijver. Dat is de eerste verrassende ontdekking die we doen bij het lezen van Daniël 4. Het is immers duidelijk dat de grote wereldheerser, die we nu al enkele malen zijn tegengekomen in het boek Daniël, hier zelf aan het woord is. Hij vertelt wat hem is overkomen en doet dat meestal in de ik-vorm. Een enkele keer wordt over de koning in de derde persoon gesproken, maar dat komt in dergelijke stukken meer voor. We hebben hier te maken met een koninklijke proclamatie die door Daniël onder de leiding van de Heilige Geest in zijn boek is opgenomen en zo een plaats heeft gekregen in het woord van God. Zo heeft Nebukadnezar het niet bedoeld en ook niet gezocht. Hij is bijbelschrijver zijns ondanks. Maar zo heeft God het bedoeld. Bij Nebukadnezar zat er kennelijk de bedoeling achter om aan zijn onderdanen mee te delen dat hij weer hersteld was van zijn ernstige geestesziekte. We zouden het stuk kunnen vergelijken met een radiotoespraak van de koningin ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, maar om onzentwil opgenomen in de schrift, zoals dat ook gebeurd is met de spreuken van Biliam en de profetie van Kajefas. De Heilige Geest heeft deze proclamatie als het ware geëikt. Vervolgens is het de vraag met welk vers dit hoofdstuk nu eigenlijk begint. In mijn Hebreeuwse Bijbel en in oude vertalingen als de Septuaginta horen de versen 1 tot 3 namelijk nog bij het vorige hoofdstuk. Kennelijk heeft men deze versen gezien als een lofprijzing aan het adres van God die zijn knechten verlost heeft uit de brandende oven. Wie het slot van hoofdstuk 3 leest, ontdekt echter dat deze versen daar niet passen. De proclamatie van de koning aan het slot van hoofdstuk 3 heeft een andere inhoud dan die van hoofdstuk 4. De eerste 3 versen zijn de aanhef van het stuk dat in vers 4 begint. Een mooie aanhef, dat is zeker. Woorden om dankbaar voor te zijn en om amen op te zeggen. Er zijn zelfs duidelijke herinneringen aan psalmwoorden die bij sommige verklaarders aanleiding hebben gegeven tot de gedachte dat Daniël de eigenlijke opsteller is van het stuk. Maar zover hoeven we niet te gaan. De woorden die Nebukadnezar spreekt zijn niet vreemd in de mond van een vorst uit Babel. Vandaar dat het nog maar de vraag is of we uit deze woorden kunnen afleiden dat Nebukadnezar zich inderdaad zo vernederd heeft onder de krachtige hand van God dat hij een ander, een bekeerd mens is geworden. Maar die vraag willen we laten rusten tot we aan het eind van hoofdstuk 4 zijn gekomen en het geheel kunnen overzien. In ieder geval, de woorden zijn goed. En het is best te begrijpen dat sommigen hebben gezegd: hoorden we vandaag nog maar zulke woorden uit de mond van de hoogwaardigheidsbekleders van deze wereld. Nebukadnezar richt zich blijkens vers 1 tot alle volken, natieën en tongen die op de ganse aardbodem wonen. Dat laatste horen we er in Daniël 3 nog niet bij. Het kan een aanduiding zijn dat Nebukadnezar deze woorden heeft gesproken nadat hij ook Egypte aan zich onderworpen had, zodat hij inderdaad koning was over de hele toenmaals bekende wereld. Bij vers 4 kom ik daarop terug. De koning begint met de vredegroet. In alle eeuwen en in allerlei talen hebben mensen elkaar vrede, shalom, toegewenst, als een teken dat men die vrede miste en het tegelijkertijd als een groot en begeerlijk goed zag. Vrede is het beste dat je elkaar kunt wensen. Herstel de verhoudingen met God en met elkaar. De opgestane Heere Jezus treedt zijn discipelen met de vredegroet tegemoet en ontmoet met die woorden nog altijd zijn gemeente in zijn huis. Hij spreekt tot zijn volk van vrede, maar niet van de vrede die de wereld biedt en Nebukadnezar toewenst. Mijn vrede laat ik u, zo zegt de koning van het hemels koninkrijk. Het zijn de woorden van Nebukadnezar, maar ze hebben een totaal andere inhoud. Dat maakt ons voorzichtig met het spreken van Nebukadnezar en de vertegenwoordigers van zijn wereldrijk, toen en nu. Maar nogmaals, de woorden zijn goed. We horen klanken die herinneren aan Psalm 78 en 106... en vooral Psalm 145 vers 13 lijkt letterlijk geciteerd te worden. De koning van het vergankelijke wereldrijk proclameert de eeuwige heerschappij van het koninkrijk der hemelen. En hij spreekt heel persoonlijk, heel bevindelijk. Hoort wat mij God deed ondervinden. Van deze woorden is in elk geval wat te leren. Op deze toonhoogte moet gesproken worden over het werk van God. Aan welke periode van Nebukadnezars koningschap zullen we moeten denken? Ik wees er al op dat de aanhef doet vermoeden dat in de tijd waarin de gebeurtenissen van hoofdstuk 4 zich afspelen, Egypte ook deel heeft uitgemaakt van Babels rijk. Dat brengt ons naar de laatste periode van de regering van Nebukadnezar. Ook verder krijgen we de indruk dat we moeten denken aan de tijd dat Babels heerschappij gevestigd en geconsolideerd is. De koning kan het wat kalmer aandoen en van de rust genieten, vers 4. Als u zich daarbij realiseert dat de gebeurtenissen van Daniël 2 en 3 zich vlak na elkaar moeten hebben afgespeeld in het begin van Nebukadnezars regering, dan ligt er dus tussen hoofdstuk 3 en 4 een periode van 25 tot 30 jaar. We moeten dan denken in de richting van het jaar 570 voor Christus. In 562 voor Christus is Nebukadnezar gestorven. Dat moet dus geweest zijn vrij kort na zijn genezing van de ziekte waarover Daniël 4 ons bericht. Het lijken wat dorre gegevens. Maar als u de getallen eens op u laat inwerken. Het is 30 jaar geleden dat de Heere tot Nebukadnezar heeft gesproken. Herhaaldelijk, krachtig, ernstig. Maar na 30 jaar is dat alles toch vervaagd. Bij ons is halverwege de week vaak alweer vervaagd wat de Heere op zondag tot ons gesproken heeft. Een week duurt feitelijk nog te lang. En dan 30 jaar. Het is niet zo vreemd dat er van God spreken maar bitter weinig is blijven hangen, vooral wanneer we bedenken dat Nebukadnezars ster in die periode steeds hoger is gerezen. Aan de andere kant, wat is de Heere langmoedig wanneer hij na 30 jaar toch nog weer terugkomt om tot de koning te spreken. Misschien luistert er toevallig iemand die na lange jaren weer iets hoort van God die in zijn jeugd wel gesproken heeft, maar die hij later de rug had toegekeerd. Het kon immers ook zonder God. En dan kan het nog goed gaan ook, jazeker, tot dat. Want er is wel een grens. Vanavond zegt de Heere, hoor, en uw ziel zal leven. Hij spreekt. Ja, dat is het grote verschil met de goden van de wereld, die oren hebben en ze horen niet, een mond en ze spreken niet. God is een sprekende God, ook nu. Misschien merkt u dat voor de eerste keer. Misschien hoort u het na lange jaren vandaag opnieuw. Maar mogelijk is het ook de laatste keer, zoals het bij Nebukadnezar de laatste keer was. Wat werkt die goddelijke proclamatie uit? Zijn rijk is een eeuwig rijk. Zegt u, als vrucht van wat de Heere deed en zei in uw leven, ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden? Wat zegt en doet de Heere dan deze laatste keer in het leven van Nebukadnezar? Vers 5 zegt, de koning zag een droom. Of liever, de koning vertelt dat zelf. De situatie waarin de koning droomt is heel anders dan de vorige keer. U weet het nog wel, toen kon hij niet slapen omdat zijn gedachten hem verontrustten. Hij was bezorgd over de toekomst. Nu heeft hij daar geen last van. De lijn van zijn leven beweegt zich al zoveel jaren omhoog en er zijn geen vijanden meer te bekennen. Nebukadnezar kan gerust en in vrede slapen, zich verlustigend in macht en overvloed. Als hij dan van een boom droomt, zoals hij dat vertelt in vers 10 tot 12, dan is die droom een spiegel van wat er leeft in zijn ziel. Zo ziet zijn spiegelbeeld eruit. Een boom in het midden der aarde. Die boom is het centrum van de wereld. Niemand kan eraan voorbij. De boom was groot, vers 10, en hij wordt nog groter, vers 11. Hier is een boom die dan wel niet tot in de hemel groeit, maar toch wel tot aan de hemel. Iedereen ziet hem, en het is een lust voor het oog om hem te zien. Maar dan gaat het mis. Vers 13 vertelt hoe Nebukadnezar in zijn droom een wachter, een heilige van de hemel ziet komen. Het is duidelijk dat het een engel moet zijn. Over de aanduiding wachter lopen de meningen nogal uiteen. Misschien is die naam een heenwijzing naar de taak die engelen hebben om wachter te zijn, bewakers van de grens tussen God en mens, die in actie komen wanneer een mens als God wil zijn. Ze bewaken de toegang tot de levensboom, zodat de mens zich daaraan niet vergrijpen kan. Ze bewaken de toegang tot de hemel. Ze zorgen ervoor dat de bomen niet tot in de hemel groeien, door in Gods opdracht de heidenen te laten weten dat ze mensen zijn. Dat gebeurt in deze droom. Hardhandig komt de koning weer met twee benen op de aarde te staan, nadat zijn geest aanvankelijk zo'n hoge vlucht had genomen. De boom wordt niet uitgehouwen. Er is nog geen definitief einde, zodat we moeten zeggen, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar alle luister en alle heerlijkheid gaat eraf. De schoonheid vergaat, de vrucht verdwijnt, wie er een nest vond en een schuilplaats zocht, gaat weg. Totale ontluistering. Dat is het wat Nebukadnezar in zijn droom ziet, waarbij de werkelijkheid dat het hier niet om een boom, maar om een mens gaat, steeds duidelijker zichtbaar wordt. Kijk maar naar vers 16, waar er sprake van is dat een mensenhart wordt weggenomen en een beestenhart ervoor in de plaats wordt gegeven. De boom is een mens, weet Nebukadnezar. En gezien de beroering die dat bij hem teweeg brengt, vers 5, snapt hij ook heel goed wie die mens is. Maar wie zal hem die waarheid durven vertellen? En wie is bij machte het vele dat duister voor hem is op te klaren? De wijzen van Babel kunnen het niet. Ze hebben het ditmaal heel wat gemakkelijker dan in hoofdstuk 2, want de koning vertelt hen precies wat hij gedroomd heeft. Is het voor hen toch duister gebleven? Durven ze niet te zeggen wat de droom betekent, omdat ze niet weten wat voor uitwerking dat op hun vorst zal hebben? In ieder geval, opnieuw blijkt de totale machteloosheid van deze wijze naar de wereld om antwoord te geven aan een mens in nood en angst. En tenslotte moet Daniël eraan te pas komen. Waarom niet eerder? Zit hem dat in die 30 jaar? Is Daniël er normaal nooit bij geweest wanneer de koning zijn wijze raadpleegde? Moet hij alleen maar komen als redder in de nood als er geen andere hulp meer is? Och, dat is niet zo vreemd. Hoevelen zijn er niet die altijd maar weer eerst overal om hulp zoeken en om raad vragen, voordat ze tot de Heere vluchten? Hoevelen zijn er ook vandaag niet die met hun moeite ten laatste, vers 8, naar Gods dienstknecht gaan, als alle andere wegen dood bleken te lopen? Lijkt u misschien ook in dit opzicht op Nebukadnezar, met zijn dwaze rust als alles goed gaat, en zijn even dwaze onrust als het niet goed lijkt te gaan? Als we nu de droom nader bekijken in het licht van de uitleg van Daniël, zoals we die lezen in de versen 20 tot 26, dan is het eerste dat de aandacht vraagt de woorden in vers 22. De boom die gij gezien hebt, o koning, dat zijt gij. Onwillekeurig denken we aan de profeet Nathan, die tot koning David kwam toen hij gezondigd had. Gij, zei die man. U zegt, ja maar, toen ging het om de ontdekking van zonde en om het brengen tot schuldbelijdenis. Maar is het hier anders? Het is geen compliment dat Daniël hier aan Nebukadnezar geeft, maar een profetische, ontdekkende boodschap die de koning in staat van beschuldiging stelt, al voelt Nebukadnezar dat om te beginnen mogelijk niet aan en zit hij tevreden en instemmend te knikken. In deze Nebukadnezar wordt namelijk zichtbaar het toppunt van hoogmoed van de gevallen mens die als God wil zijn. De boom van Nebukadnezar is het symbool van het wereldrijk dat zich verheft tegen God en de plaats wil innemen van God en zijn rijk. Het is niet toevallig dat het koninkrijk der hemelen ook vergeleken wordt met een boom. Ik denk aan de gelijkenis van het mosterdzaad, waarvan de Heere Jezus zegt dat het wordt tot een grote boom, zodat de vogelen des hemels nestelen in zijn takken. Ook in Daniël 4 gaat het om het centrale thema van dit boek, de strijd tussen het rijk van God en het rijk van de wereld. Wat Christus is, wil Nebukadnezar wezen. Hij is de karikatuurkoning van het rijk der wereld. En hij brengt het een heel eind. Daniël zegt in vers 22, uw grootheid reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Hij komt een heel eind. Maar zijn getal is en blijft het getal van een mens. 666. Alleen Christus is echt groot. En alleen Christus kan zeggen, ik heb alle macht, in hemel en op aarde. Zover komt Nebukadnezar niet, en zover komt zijn nazaat de antichrist niet. Er zijn immers wachters, vers 13, 17 en 23, die de grens bewaken tussen God en mens, en die ervoor zorgen dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Heerlijke boodschap is dat in tijden waarin de dreiging van het wereldrijk groot is. Er zijn wachters die ervoor zorgen dat de grenzen niet overschreden worden. Het zijn Gods engelen. Ze leggen niet alleen een onverwinbare hemelwacht rond om hem die Gods wil betracht, zoals we in Daniël 3 zagen. Ze bewaken ook de grenzen tegen aanvallen van buiten. Dat doen ze niet op eigen initiatief. Psalm 103 zegt dat ze op Gods bevelen letten om die te doen. Dat ziet u hier zo mooi als u vers 17 en vers 24 naast elkaar legt. Het optreden van de engelenwachters is een besluit van de Allerhoogste, zegt Daniël in vers 24. Terwijl de koning in zijn droom gehoord heeft dat het een besluit is van de wachters en de begeerte van de heiligen. Die engelen horen het besluit des Heren. God kondigt blijkbaar zijn besluiten luide in de hemel af. En die wil van de Heren is hun wet. En dat besluit van de Heren is hun lust. Ze zijn als het ware de onmiddellijke uitvoerders van de besluiten van God. Troostvol is dat. De engelen die ten dienste staan van hen die de zaligheid beërven, trekken ten strijde tegen allen die als God willen zijn. En wat doen ze nu eigenlijk met Nebukadnezar? Je moet er profeet voor zijn om dat zo te kunnen en te durven zeggen. Het is nogal wat, dat de koning het hart van een beest zal krijgen en aan de beesten gelijk zal worden en met de koeien in de wei zal optrekken en grazen bij dag en bij nacht. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Dit is niet het laatste. De Heere houdt de stam nog niet uit, hij roeit hem nog niet uit met wortel en tak. De tronk blijft staan en de wortels blijven zitten en er komt een einde aan dit oordeel. 7 tijden zal het duren, vers 16 en 25. Of dat betekent dat het 7 jaren zal duren voordat Nebukadnezar weer normaal wordt, weten we niet. Die tijden kunnen ook korter zijn. Maar het zijn er wel 7. Dat wil zeggen, het duurt de door God vastgestelde tijd. Of Nebukadnezar daardoor gerustgesteld is. Alleen een gelovige vindt er rust in dat hij mag zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. Nog wordt de koning tot bekering geroepen. Nog spreekt de Heere in zijn leven om hem ertoe te brengen dat hij de Heere zal erkennen als de Allerhoogste, uit wiens hand hij zijn macht ontvangen heeft. Nog wil de Heere hem op zijn plaats zetten. Niet boven, niet naast, maar onder God. Het staat er zo mooi in vers 17 en 25. De Heere heeft heerschappij over de volkeren der aarde en geeft ze aan wie hij wil. Door hem regeren de koningen. Zij hebben dat te bedenken. Wij mogen er rust in vinden, ook in revolutionaire tijden. God de Heere regeert. Ten slotte wil ik met u graag nog een ogenblik letten op de manier waarop Daniël de boodschap van de Heere aan de koning brengt. Vers 19 zegt daar om te beginnen iets over. Als Daniël de droom van de koning heeft gehoord, is hij diep geschokt. Hij blijft er niet koud onder wanneer hij iemand het oordeel moet aanzeggen, ook al is die iemand dan ten diepste zijn vijand, de koning die hem levenslang gegijzeld heeft. Het gericht moet verkondigd worden. Het is de opdracht van de Heere. Maar het is geen gemakkelijke boodschap. De brenger huivert ervan en gunt het zijn koninklijke hoorder niet. Hij beeft zelf onder het woord dat hij moet verkondigen. Die priesterlijke bewogenheid past allen die geroepen zijn om niet alleen eeuwig wel, maar ook eeuwig wee te verkondigen. Daniël 4 vers 19 laat het ons zien. Iemand het oordeel van God te moeten aanzeggen is iets ontzettends. Dat betekent overigens niet dat Daniël de boodschap maar wat verzacht. Priesterlijke bewogenheid brengt ook met zich mee dat mensen eerlijk behandeld worden. Gij, zei die man, dat hoort erbij, dat moet, van Gods wegen. En die persoonlijke boodschap heeft ook een duidelijke spits. Een toepassing waarin Daniël zich als een door God geroepen dienaar van het woord ten volle doet kennen als hij in vers 27 zegt: daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Daniël past het woord toe. Verklaring en toepassing horen duidelijk bij elkaar. Hij zegt wat de Heere met dat woord wil doen in het leven van de koning. God vraagt bekering. Breken met de zonde in de negatieve zin van stoppen met het bedrijven van ongerechtigheid. En in positieve zin van het jagen naar gerechtigheid. Dat is de boodschap. Nog is de Heere langmoedig. In het aanzeggen van het oordeel roept hij nog tot bekering. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Jazeker. Maar nu is het van 2-1. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Wat werkt de boodschap uit bij Nebukadnezar? Wat werkt het uit bij ons?